zijn we ook bezig in Openbaring. Het is de 20e avond. Dat is voor degene die het bijhouden in de notities. Ja? Avond 20. Ik zou het willen noemen. Wat gebeurt er eigenlijk zo tegen het eind van de 6e bazuin en bij het begin van de 7e bazuin? Daar zou ik gewoon eens wat bij stil willen staan. Punt 1, even inleidend. Avond 17, 18 en 19, de drie laatste dus, die gingen over wat er direct bij het blazen van de 6e bazuin gebeurt. En het zal duidelijk zijn dat wat je daar gezien hebt, wat er daar voor ogen wordt gesteld, dat dat allemaal opgaat, doorgaat dus, naar de 7e bazuin. Die geblazen wordt in Openbaring 11, vers 15. U weet dat nog wel, hè? 8 tot 11, dat waren de hoofdpunten van de eindtijd, het 7e zegel. En 12 tot 20, weet je het nog? Dat waren de details, vandaar dat het zo makkelijk is. Die zeggen, oh, daarna komen de details en die schuiven we dan in bij de hoofdlijn. Ja, als je het zo snel zegt, dan zo kan je Openbaring lezen, zo doen we het ook. Daar staat bij die Openbaring 11 vers 15, en de 7e engel blies de bezuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende, het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dus, als je dat hier leest, dan zeg je, daar gaat het naartoe bij de 7e bazuin, dat Jezus met zijn gezalfde, dat is dus zijn gemeente, het koningschap krijgt over de gehele wereld. Dus al die liederen die zeggen dat Jezus nu koning is over de hele wereld, loopt wat te ver vooruit. En we komen ze helaas nog wel eens tegen. Ja? Want dat is niet zo. Lees maar Openbaring 11 vers 15. Dan zie je, daar gaat het gebeuren. Er is echter nog iemand die ook dat koningschap in handen wil krijgen. Of eigenlijk min of meer in handen wil houden. Dat is de antichrist. Die wil de heerschappij hebben op de aarde en in de hemel. En omdat dat zo is, komt er een confrontatie bij de 7e bazuin. Een confrontatie tussen de gemeente van de antichrist en de gemeente van Jezus Christus. Als je zo naar die 7e bazuin toekijkt, nog steeds even inleidend, dan gaat aan de 7e bazuin vooraf, heel eenvoudig, de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, de 2e, de 1e en de opening van het 7e zegel. Ja, dat weet ik wel, zitten er een paar te denken. Dat is makkelijk genoeg. Nou, maar daarmee wil ik aangeven dat er dus een ontwikkeling in zit, die we steeds geprobeerd hebben te schilderen. Er zit een ontwikkeling in de gemeente. Er zit een ontwikkeling in dat hele gebeuren. En waar leidt die ontwikkeling nou naartoe? Die leidt toe naar dat punt van de 7e bazuin, waar er koningschap is over de gehele wereld, waar de wederkomst plaatsvindt en waar een confrontatie komt met de antichrist. Dus de ontwikkeling waar ik het over heb, leidt dus ook naar het punt van de wederkomst, waar ik volgende week woensdag over zal spreken. En als die wederkomst daar is, dan vindt de slag bij Magedon plaats. En de gemeente onder leiding van Jezus Christus, die wint die slag. En daarna begint het duizendjarig rijk. Is goed om te kijken van, heb ik dat op rij staan? Of klus ik dat nog door elkaar? Dat is natuurlijk het eerst belangrijke, dat je zegt, ik heb het op rij staan, want dan kan je van daaruit op verder denken. We proberen nu een duidelijk beeld te krijgen van wat er dus aan de orde is. Hoe is nou die situatie daar vlak voor en bij het blazen van de zevende bazuin? En dat schetsen we op basis van alles wat er in die eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde bazuin gebeurt. Goed, dat is even als aanzet. Even als inleiding. Inleidend dus. Kom ik aan mijn tweede punt. Tweede punt is de situatie op aarde. De gemeente daar, in tegenstelling tot de gemeente in de hemel. Weet je het nog? Het vijfde zegel, de zuchtende onder het altaar. Hoe lang nog, heren? Niet voordat het getal der martelaren, denk aan de twee getuigen, vol zal zijn. Ja? Goed. Situatie op aarde. Alle leden van de gemeente zijn volmaakt. Geestelijk volwassen. Zonen Gods. Dat krijgt gestalte tijdens het zevende zegel. Eerste, tweede, derde, vierde bezuin. Gaan ze nog maar eens na. In je denken of in je aantekeningen. En dan zie je dat. Het begint bij de eerste bezuin. Want wat gebeurt daar? Nou, we even repeteren. De eerste zonen Gods. En wat zal er dan steeds bij elke bezuin wederom tevoorschijn komen? Ja, die geboortegolven van de zonen Gods. Nou jongen, dat is me wat. Dat gaat door tot en met de zesde bazuin. En daarna is de tempel Gods volmaakt. In de gemeente, moet je voorstellen, in de gemeente is er dan één en al bereidwilligheid. Moet je voorstellen. Één en al gehoorzaamheid. Één en al eenswillendheid. Maar dus ook één en al kracht. Dat is het gevolg daarvan. En vrede alom. Het heerlijke klimaat van Gods koninkrijk is er. En in welke plaats, land, streek je ook komt, op dat moment is de gemeente van Jezus Christus één gemeente. Alle mensen in die gemeente zijn met één en dezelfde geest, de geest van God, vervuld. Ze geloven allemaal hetzelfde. Oh, dat vind ik prachtig hoor, als ik daar nu naar kijk. Ja? Ze zijn bezig in hetzelfde te geloven en in hetzelfde te leven. En ze zijn ook alleen maar op hetzelfde gericht. En met hetzelfde bezig. Niemand is los van de gemeente bezig. Zo van, is er nog een leuke film vanavond? Ja. Niemand is los van de gemeente bezig. Er is leiding door Gods geest. En iedereen, hoor wel, iedereen herkent en erkent dat. En de gemeente leeft toe, heel duidelijk, naar dit moment. Ze is voorbereid op wat er gaat gebeuren. Het moment nadert namelijk dat allen in Christus verheerlijkt gaan worden. Het moment nadert dat alle het vernederde lichaam afleggen. Een mooier moment kan je toch niet voorstellen. En zich laten overkleden met een verheerlijk lichaam. Ze zullen een nieuwe bestaansvorm ingaan. Die ze voordien niet gekend hebben, alleen maar van weten van Jezus. Een nieuwe bestaansvorm gaan ze in. Werkelijk eeuwig leven in de volle kracht van God. Prachtig. Ze doen onvergankelijkheid aan. Bij het blazen van de zevende bazuin. En het plaatselijke is dan niet langer beperkend. Overjaarkaarten zijn al lang opgeruimd. Want ze kunnen zijn waar het nodig is. Waar moeten we heen met de automobielindustrie? Ja. Ze zullen zijn waar het nodig is. Van het ene moment op het andere. Niet chaotisch. Niet hysterisch. In vrede, harmonie en rust. En de volle kracht en raad Gods openbaarend. Nou, ik geloof dat je zegt, daar wil ik bij wezen. Daar wil ik naartoe. Vanuit nu. Kom ik aan mijn derde punt. Dat gaat daar ook gebeuren, zo tegen de zevende bazuin aan. En misschien al eerder. Ik schets het je. Ik noem dat de natuurlijke banden worden losgelaten. Ja? De gemeente leeft toe naar dit moment. Dat zei ik. De banden tussen man en vrouw, moeder en kind, vader en zoon, voor zover nog aanwezig, gaan afgelegd worden. Want na de zevende bazuin huwen ze dan nog, dan huwen ze niet meer. Ja? En dan worden ze dus ook niet meer ten huwelijk genomen. Ik hoop dat je die twee dingen goed in de gaten hebt. Er wordt niet meer gehuwd, maar zelfs niet meer ten huwelijk genomen. Er worden ook geen kinderen meer geboren, als ik het heb over deze gemeente waar we het nu over hebben. En Jezus doelt hier ook al op als hij zegt in Lucas 20 vers 34. De kinderen van deze eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen. Maar zij die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden. Wat doen die? Die huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Een hele hoop misverstanden over geweest al. Ja? Maar ik hoop dat je het in het denken en in die beweging die dan doorgaat, dat je het in kan passen. Die dus deel gaan krijgen aan die opstanding uit de doden. Denk even eind zesde bazuin, misschien eerder. Huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen immers niet meer sterven. Zij zijn aan de engelen gelijk, wat dat betreft. En zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. Dat staat er in Lucas 20, vers 34 en 35. Deze situatie staat hier op dit moment voor de deur. De gemeente is klaar, gereed, deze stap te zetten. Het onsterfelijke aan te doen. Volledig in het eeuwige te stappen. Waar ze altijd al zo naar verlangd hebben. Want als het goed is, moet je toch popelen van verlangen dat je denkt, ik wil helemaal in het eeuwige stappen. Je kan zeggen, ik geloof in Jezus en ik heb het eeuwig leven. Dat is een heerlijke heilszekerheid. Maar de zekerheid van, ik ga steeds meer dat eeuwige leven beleven. En ik ga er uiteindelijk helemaal in stappen. Ja, dan stap je ergens anders uit. Ja? Als je het eeuwige binnengaat, dan laat je los alles wat met het tijdelijke verbonden is. Je laat los al die relaties die bij het tijdelijke, natuurlijke bestaan horen. Ik denk, maar dat is terzijde, je kan daar nu al een beetje in oefenen. Als je denkt, jongens, mijn familie, kom daar niet aan, want dat is het belangrijkste. Ja, ik zeg niet dat dat niet aardig is, dat je dat zegt. Maar als dat echt jouw steunpunt is, dan denk ik, nou, dan mag je nog wel eens wat bijstellen met de hulp van de Heer. Ja? Want wie is mijn familie, zegt de Heer zelf. Bezig zijn in de diepte Gods, bezig zijn te doorgronden, bezig zijn met de wil van de Heer, bezig zijn met waar het heen gaat. Daar heb je een prachtige familie. Ja? En daar gaat het om. En alle andere bijeenkomsten en bezigheden, alleen maar als dit het hoofdmoot is, kan je nou alleen oefenen. Hij zegt, hoe zit het met die steunpunten, heb ik een keer over gesproken. Hoe zit dat daarmee? Nou, dat was terzijde, zei ik. Terug, je vader dus herken je als broeder in Christus. Je moeder ook. Je man, je vrouw. Belangrijke relaties, jawel. Maar op dat moment staat de gemeente voor een veel hogere dimensie. Ik hoop dat dat overkomt. De gemeente staat er namelijk voor om ten volle te gaan functioneren als vrouw van Christus. Nou, dan vallen familie, huwelijk, gezin, deze relaties. Of dacht je dat je een familiehemel krijgt later? Ja? Met allemaal een stoel. Stoel voor opa, stoel voor... Jongen. Mensen hebben wel eens zo gedacht. Zou het toch fijn zijn om in de eeuwigheid ook zo bij elkaar te zitten? Zeiden ze dan als familie weer eens helemaal bij elkaar waren. Nou ja, zo ken je wel, denk ik. Als je gewoon naar de kern gaat, dan zeg je, die relaties tussen mensen, die vallen weg. Die zijn er na de zevende bezuin niet meer. Ik moet nog even naar de verjaardag van. Nee, ook weg, gelukkig voor sommigen, ja. Die relaties worden dus voor het blazen van de zevende bezuin losgelaten. En daar kan je nu al in oefenen. En denk, als ik nou helemaal los moet laten, dan kan het ook. Begrijp je het? Daar kan je nu al in oefenen. Die worden losgelaten. En dat is een bewuste zaak. Ieder lid van de gemeente leeft toe naar dit moment. En even voor degene die even wat bang werden losgelaten. Ja, maar je bent elkaar niet kwijt, voor de duidelijkheid. Want alles komt op een hoger niveau. Als je dat nu al zou kunnen plaatsen in familierelaties, vind je dat dan niet prachtig? Hij zegt, alleen maar op een hoger niveau. En anders niet. Niet op het bekende familieniveau. Ja? Goed. Het komt op een hoger niveau. En je herkent elkaar naar de geest. Mag je nu al in oefenen. Naar wie we zijn als mens in Christus. Het gaat dan om de relatie met Christus. En van daaruit de relatie onderling. En misschien zegt iemand al, ja, maar dat is toch nu ook zo? Hou zo. Ja? Maar je begrijpt het, hè? Het komt dan echt heel ook in het zichtbare dubbel opzicht op een ander niveau terecht. Het specifieke van een huwelijk, man-vrouw, dat bestaat dan niet meer. Met alle ingrediënten erbij, dat bestaat niet meer. Dat laten ze los. Ze laten ook hun baan los, gelukkig zeggen enkeling, ja. Want het ten volle doen van de werken van God staat voor de deur. De werken waar God ons ieder tevoren toe heeft bestemd. Op een wijze zoals Jezus het doet na zijn verheerlijking. Alles is je onderworpen. Je kunt dan alles doen in de naam van Jezus. Dat kun je dan als verheerlijk mens. Verbonden met hem. Wat jij zegt gebeurt. Omdat de Heer het zegt. En omdat jij het zegt. Nou. Dat is natuurlijk. Voor die tijd. Maar dat begrijpt u. Is dat ook al aan de orde. Het is niet zo dat je zegt. Oh, dat gaat nu ineens beginnen. Want dan denken we weer niet in ontwikkeling en in proces. Het is voor die tijd ook al aan de orde, maar dan gebeurt het in een nog grotere volheid. En dat snap je, als er verheerlijkte mensen rondgaan. Als jij dan zegt tot die berg in de natuurlijke wereld, want die is redelijk hoog om te bestijgen, word jij eens wat lager. of tegen een oceaan zegt, wordt eens wat kleiner, dan gebeurt dat ook. Ja? Ja, niet, ik bedoel niet zo de spelletjes doen, zo bedoel ik het niet. Maar gewoon vanuit hoe de Heer het bedoelt. Hoe de Heer het wil hebben. Dat gebeurt dan ook, want waar gebeurt dat namelijk? Tijdens het duizendjarig rijk herstelt de gemeente ook de schepping de aarde. Ze herstelt alles door woorden van God. Hou dat vast hoor. Als er nu herstel is, dan is het door woorden van God. En niet door maar wat aan te wauwelen. Zo werkt het niet. Alleen maar door woorden Gods. Die spreekt de verheerlijkte gemeente samen met Jezus. Alles komt zo tot een volledig functioneren. Ook dus op aarde. Nou, als deze werken voor de deur staan, het volledig gaan functioneren als verheerlijkte mensen met Jezus, het koningschap van deze wereld met hem aanvaarden en gestalte geven, denk je dat je dan nog hangt aan je baan waar je nu zo prettig werkt? Die hebben je al lang vaarwel gezegd. Ja, maar ik vind het zo leuk om te werken. Ja, maar deze werken zijn nog leuker, joh. En nu kan je het af en toe al in de gaten krijgen. Ja, ik moet werken. Dat is, ja, dat moet. En daar heb ik ook plezier in. Maar ik weet werken die nog leuker zijn. En die ik de hele dag eigenlijk kan doen. Daar oefen ik maar wat in. Ja? Toch? De werken Gods. Er zal langzamerhand een verschuiving komen naar een loslaten van de dingen die ons nu nog zo gewoon zijn. Dus van het natuurlijke aardse bestaan. En ook dit is weer een proces naarmate je verder komt. Dus dat kan nu al beginnen. Ja. Waar zit ik nu al aan vast? Maak eens een lijstje wat je los zou willen laten. Maak eens een lijstje wat je mee zou willen nemen. Als je morgen helemaal zou gaan verhuizen. Ja? Alles? Maak eens een lijstje. En ga dan gewoon eens met de Heer erover praten. Zeg, nou, ik heb eigenlijk, ik sjouw de duvel en zijn oude moer ook nog mee. Ja. Je snapt wat ik bedoel. Goed. Dus dat loslaten van die dingen. Dan is het een feit dat het ten volle en volkomen gebeurt. Door de hele gemeente. Doelbewust. En je weet ook waarom. Kom ik aan punt 4. Punt 4. Er ontstaat een scheiding. Dat is ook een feit. Dat is ook al eerder begonnen, snap je? Al bij het eerste en tweede zegel een klein beetje. De scheiding tussen ons en degene waar we eerst mee verbonden waren, die is dan al ontstaan. De scheiding met hen die niet tot de gemeente behoren. En bedoel ik niet dat dat van tevoren zo beschikt is, denk ik er nu over na. Maar degene die daar niet in meegaan en niet in mee ontwikkeld en gegroeid zijn en daar uiteindelijk zich helemaal tegen verzetten, dat bedoel ik. Die scheiding bedoelt Jezus in Lucas 17, vers 26, waar hij zegt, en het gelijk het geschieden in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mens. Vers 30 van Lucas 17 zegt, op diezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. En dan zegt vers 33, ieder die zijn leven tracht te behouden, die zal het verliezen. Weet je nog van dat lijstje? Ja? Maar ieder die het verliezen zal, wat zal die het? Vernieuwen. En daar dacht ik er straks nog over na. Toen dacht ik, vernieuwen? Hé, dus als jij bezig bent persoonlijk zelf met te veranderen, te vernieuwen, dan ben je ook bezig met wat af te leggen en te verliezen. En als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk bezig om alles maar vast te houden. En dan zal je alles uiteindelijk, als je het niet gauw loslaat, dan verlies je het nu al. Ik kan nu al mensen hebben die dat moment hebben. Zeggen, dat moet ik allemaal vasthouden, want dat hoort er allemaal bij. En anders kan ik niet bestaan, niet leven. En die zegt, ja joh, je kan het wel, maar je hoort het niet. Ja? Nou, dan is het goed om dat in de gaten te krijgen. Die zegt, hé, die tekst kan al op nu slaan. Maar dat proces wat hier dus aangeboord wordt, gaat verder naar de zesde bezuin, zevende bezuin toe. Ik zeg u, staat er dan over die scheiding, in die nacht zullen er twee in bed zijn, de een zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen samen bezig met malen, de een zal aangenomen worden en de ander achtergelaten. Ja, nou, daar zijn de meest enthousiaste verhalen over verteld. Toch? Bekend? Dat je denkt, van waar zou die zijn? Ja? Of die voorganger die toevallig de tijdwisseling niet goed in de gaten hebt, de zomertijd, en die denkt, of de wintertijd, ik weet niet welke, die zegt, mijn gemeente is opgenomen schijnbaar, en ik ben er niet bij. Ja. Maar ja, dan had hij het voorbeeld niet goed gelezen, één om één. Ja, wat wil dat nou zeggen? Nou, dat wil ik je ook aangeven. Ik wil je wijzen op het feit dat er hier nog mensen aan het werk zijn. Wat had ik nou net gezegd? Precies. Als je dat nou combineert vanavond, dan doe je, je zit mee te denken, dan denk je, hé, dus dat slaat niet, vlak voor die zevende bezuin, want dan hebben ze het werk. Losgelaten, hoe kunnen ze dan, hoe kan dat vreemde verhaal gaan werken? Dat slaat hier niet op. Het slaat dus niet op wat men wel eens noemt of opname, of wederkomst, zijn er zelfs theorieën. Het slaat op heel iets anders, ik zal ook zeggen waarop. Het slaat op, zoals de tekst zegt, de dagen van de zoon des mensen. En wat is dat voor iets, de dagen van de zoon des mensen? Dat is een hele periode, de dagen van de zoon des mensen. Dat is dus een hele periode. Dag 1 is de eerste bezuin, dag 2 is de tweede bezuin, dag 3 is de derde bezuin, dag 4 is de vierde bezuin. Dat hele zevende zegel. Daar slaat het op. En je snapt ook dat dat aan het begin daarvan dus begint. Het begint bij het openen van het zevende zegel. En het blazen van de eerste bezuin. Daar begint het. En wat zie je dan? De een die gaat wel mee en de ander die blijft steken. Ja. En ik weet niet of je dat meegestudeerd hebt voor je eigen leven, het zesde zegel. Dat je zegt, oh, maar daar ben ik doorheen gekomen of daar ben ik doorheen aan het komen. Maar mensen die zich daar helemaal niet mee bemoeien en daar niet doorheen komen, dan in die tijd, ja, die zullen steeds verder afwijken, want die gaan niet mee. Hier zie je de scheiding ontstaan tussen onkruid en tarwe, die dan duidelijk wordt in de oogsttijd, die dan volledig gaat worden. En dat is dus allereerst, ik kan zeggen, mooi, dan weten we waarover het gaat, het zaak voor je eigen leven. Als het goed is, vindt daar namelijk de scheiding plaats, nu al, tussen het onkruid en de tarwe. En in dat gebeuren vinden we ook de realiteit van aangenomen worden en achtergelaten worden. Dat is een beleving, dat kan je merken, ja? En daar zijn dus nog overschrijdingen voor mogelijk, voor de duidelijkheid. Dus als je het idee hebt van ik blijf steken, ik blijf achter, ik vervreemd van Gods woord, van zijn leven, van de oogst, dan is er nu nog een weg heel duidelijk terug. Maar dat hoeft niet. Maar daar wil ik er nu ernst mee maken, Heer. Komen te hulp, help me daarvoor. Ja? En dan kan je er best wat hulp en steun in gebruiken. Maar dan zet je zelf daarin ook weer die eerste stap. De een zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. Dat duidt dus op een proces. Wat nu al een beetje aan de gang kan zijn, maar helemaal niet definitief is. Maar wat natuurlijk naar dat bekende punt toewerkend definitief gaat worden. Waar die scheiding steeds duidelijker gaat worden. En de tegenstand ook. Het duidt, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden, eigenlijk op dat hele eerste stuk, het grootste stuk van het zevende zegel. En dus niet op wat men altijd wil doen geloven, het speciale moment van opname of wederkomst. Helemaal niet. Het moment van wederkomst is de afsluiting bij de zevende bezuin van dit hele proces wat begint bij de eerste bezuin en eigenlijk nog verder terug. er vindt een scheiding plaats. Het zal zijn als in de dagen van Noach. De een in de ark, de gemeente, en de ander buiten de ark. De een, ik haal even Openbaring 7 er weer bij, de een verzegeld aan het voorhoofd. Studieavond 6, meen ik, ging erover. De ander het merkteken van het beest. De een uitgegroeid tot volwassenheid en volmaaktheid en teken daar maar voor. De ander volkomen gelijkvormig geworden aan het beeld van de antichrist. Die scheiding vindt dus definitief plaats tijdens het zevende zegel als een proces. Met als hoogtepunt de wederkomst. Zo, ik hoop dat we dat goed hebben staan. Die scheiding die plaatsvindt. En dan begrijp je dat die scheiding al eerder begint, dat snap je, veel kleiner, en dat die nu al werkzaam kan zijn, dat je het nu al tegen kan komen, zelfs in de gemeente, maar dat je dan niet hoeft te zeggen, dat gaat daarheen, met die of die mensen, dat hoeft helemaal niet. Dat is nog niet onherroepelijk. Maar stel dat iemand zich nu of op de band daarin herkent, ga dan alsjeblieft weer je hergroeperen. Nu al. Ja? Het is om niet en het is veel lekkerder leven dan al het andere leven. Goed. Punt 5. Resultaat waarvan heb ik daarbij gezet. Nou. Dit alles bij elkaar is het resultaat van een keuze. En van het doorgaand leven op basis van die keuze. Het is voor Jezus in alles van je leven of tegen hem. Daartussen bestaat niets meer bij de zevende bezuin. En waarom niet eigenlijk? Waarom is er geen grijs meer? Waarom is er alleen maar zwart en wit? Precies, Babel is gevallen. Babel is weg. De tempel staat er. Je herinnert je uit vorige keren. En daar wordt de voorhoofd wordt platgetreden. De oproeptrek uit Babel die klinkt. En gelukkig gaan er nog een stel de tempel in. Jawel. En anderen gaan mee met de antichrist. Weg Babel. Ja. Babel is weg. Babel is gevallen. In deze tijd heb je dat nog niet. In deze tijd heb je nog dat Babelse. En het is goed om dat te onderkennen. Als het verwarrend en versluierend is in je leven, persoonlijk. Ja, prijs de Heer en gelukkig en zalig en je kan allerlei dingen noemen, daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over preken die je na kan vertellen, ik heb het over je eigen leven. Als het daar versluierend is en een beetje muf en je zegt, wat ruik ik in mijn hemel? Groot alarm. En zeggen, ik ga weg uit Babel. Ik ga eens uitstappen uit Babel. Ik ga weg uit dat verwarde. Heer, kom me daarin te hulp. En denk je dat de Heer dan zegt, blijf jij maar zitten? Dan komt de Heer je ook te hulp. De antichrist, ik ben weer aan het einde van het verhaal waar ik net mee bezig was. De antichrist treedt de voorhof, Babel, het verwarde, plat. De naam christenen, degene die altijd zeiden, ja, ik zit in het volle evangelie, dat kan je wel zien, hè? Ja, dat kan je wel zien. En de duivel lachen, joh. Die zei, ja, dat kan je wel zien. Ja, een beetje ondeugend voorbeeld. Maar het gaat om het hart. Het gaat om de beweging die je maakt met elkaar in de geestelijke wereld. Daar gaat het om. De scheiding wordt aangebracht in Babel. Het is of helemaal helder en volkomen gelijkvormig aan Jezus Christus, of het is volkomen duister. En dan is Babel dus weg. De uitnodiging klinkt nu al en zal gaandeweg gewoon sterker klinken. Trek weg uit Babel. Ja? En je weet best als je een portie verward bent. Dat weet je best. Je weet best als je alleen maar in vormen leeft. Of een beetje versluit. Of van ja, gangetje. Ja, we zien wel waar het heen gaat. Ja, dat zegt de Heer toch niet? We zien wel waar het heen gaat. Weet je waar het heen gaat voor je leven? Ja? Weet je waar het heen gaat met de gemeente? nu en in de eindtijd. Helder, duidelijk voor ogen. Ben je daar benieuwd naar? Wil je daar nog verder in doorvorsen? Niet vanwege de interessantigheid, maar omdat je zegt, daarbij betrokken zijn, Heer, dat is zo mooi. Dan trek je weg uit Babel. En wie zich tegen die oproep verzet om weg te trekken daaruit, valt op de duur in de handen van de antichrist. Dus zeg maar Belial, die nu al bezig is met zijn nee, nee, nee. Ja? Belial die nu al klinkt, als er maar even het moeilijk is, het is ook weer zo moeilijk. En dan gaan we ons vooral niet erin verdiepen. Tenzij het er geld te verdienen is. Ja, maar er is veel meer te verdienen. Ja? Nou, heb het in de gaten. Want het is nu al een zaak van jouw keuze. Die nu gelukkig niet onherroepelijk is. En dat is de heerlijke. Hij zegt, hey, als ik er nog eens even naast stap. Ik zelf ook, ik merk dat in mijn leven. Dan denk ik, ho, terug naar dat punt. Verder, op dat spoor. Ja? Goed. Punt 6. Heb ik genoemd apotheose, oftewel hoogtepunt. De gemeente van Jezus Christus op aarde is dus bezig bij de zesde bazuin om zich volkomen te richten op alles wat er gaat komen. Juist in die fase kan de antichrist de twee getuigen doden. Je weet het nog, hè? Ze bieden zich gewoon aan. Laat nou alles maar komen, zo. De gemeente blijft achter. Voor hen een des te grotere vreugde en motivatie. Moet je je voorstellen. Ja, ze hebben geen last van weerspannigheid. Dus ze zitten er niet mee en ze kijken er helemaal doorheen. En ze hebben helder voor zich wat gaat gebeuren. Mooi toch? Ja? Een en al motivatie. Ze bidden samen. Eén van ziel. En één van geest. Ze praten niet meer over de laatste nieuwtjes, want het nieuwe zit alleen maar in de geestelijke wereld. En de nieuwtjes vandaag de dag ook, voor de duidelijkheid. Ze verheffen zich in de geestelijke wereld. Ze verwachten dat moment van wederkomst van Jezus Christus. En dan is er bij hen maar één verlangen, één bede. Heer Jezus, kom nu. Ja? Opdat we met u de taak over de hele wereld kunnen aanvaarden. Prachtig, ja? Daar zit je bij. Daar sta je bij. De leiders van de gemeente op aarde, waar zijn die? In het dodenrijk, ja. Daar zaten ze toch de vorige keer. Ja, dus nu ook nog. Ja, het is wel wat lang, hè, met 2 maanden ertussen, ja. Ze brengen daar het evangelie. Ze gaan de krachtmeting met de dood aan. Ze overwinnen de dood. De dood capituleert en ziet af, weet je toch, van zijn verdere aanspraken op de geleden van de gemeente van Jezus Christus op aarde. Waarom? Omdat hij ziet, zo intelligent is hij ook nog wel, dat anders die gemeente zal komen en zijn rijk op dat moment helemaal ten gronde zal richten. Dus hij capituleert op die manier. En op die manier wendt hij het nog even af voor de duidelijkheid. Door die capitulatie van de dood kan de gemeente op aarde bij het blazen van de zevende bazuin wat aandoen? Verheerlijk lichaam, onsterfelijkheid. Ja. De twee getuigen, ik stel het me zo voor, maar het is maar menselijk hoor. Maar bijbels wel, ze wachten op het teken. Op het blazen van de laatste bazuin. En dan klinkt er uit de hemel, klim hierheen op. En dan staan ze op met verheerlijkte lichamen, bij de zevende bazuin. Prachtig. Klim hierheen op. Ja, misschien denk je, gaan ze nou weer weg en opklimmen? Als je het nog verkeerd leest openbaar, dan denk je dat. Dat dacht ik vroeger ook. Denk, ja, maar ze liggen daar net, dan moeten ze eerst naar beneden en dan weer naar boven. Hoe gaat dat dan verder? Weer naar beneden soms? Nee, ze lopen met verheerlijke lichamen rond. En dat is het opklimmen, dat is die hogere dimensie waarin ze leven. Voel je hem? Heb je te pakken? Ja? Klim hierheen op.
En ze staan op met verheerlijkte lichamen.
Nou, op de aarde staat heel die gemeente gereed. Dat hebben we net gehad, hè? Nou, wat denk je in de hemel? Ook als je nog denkt aan zegel 5. Hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? En dat was niet een uitroep van wanhoop. Van hoe lang moet dat? Maar het verzuchten, het verlangende, hoe lang nog? Ja? Daar liggen al die mensen. Ja, ze lagen onder het altaar, dat staat er van die zielen, hè? Al die mensen die voor die tijd in Christus zijn ontslapen. En ook de mensen die Jezus, wat denk je, meevoert bij zijn opstanding. Die zijn er ook. Ze zijn daar vanaf dat moment, tot aan het blazen van de eerste bazuin, helemaal meegekomen in de ontwikkeling. Die mensen zijn in de geestelijke wereld door Jezus Christus gedoopt in de Heilige Geest. Ze zijn hersteld van alle schade. Daar. Ze komen mee in de hele vorming van de gemeente in de hemel. En ze hebben al een signaal gegeven bij dat vijfde zegel. Hoe lang nog? Want ze merken, er staat iets te gebeuren. Zo zijn ze erbij betrokken, leven ze ermee mee. Niet met natuurlijke ogen, even kijken wat die... Nee, geestelijk. Ook in de hemel ontbreekt er dus niets meer aan de mensen. Ook volkomen. Jezus zelf, nog even, die is er ook helemaal klaar voor. Hij leeft intens naar dit moment toe. Niet alleen verschijnen in de zijne op aarde, wat vanaf de eerste bezuin gebeurt, maar nu ook verschijnen, zevende bezuin, met hen. Hij staat gereed om bij het blazen van die zevende bezuin, moet je voorstellen, alle tezamen te voegen. Nou, daar is een, als je dat in aardse termen gaat bedenken, daar is een organisatie voor nodig. Mogen we nu al beginnen met een project, zeg, en een groep oprichten die dat allemaal goed koerst? Nee, God is geest. Jezus mag daarvan gebruik maken en staat er helemaal in. Ja? En die voert dat uit, die coördineert dat in de hemel. Die coördineert het, op de aarde. En die coördineert de mensen die in het dodenrijk zijn. En dan komt er één signaal. Mag je over nadenken wat dat zal zijn? Dan komt er één signaal, die zevende bazuin, en hoep, daar heb je het. Mooi, hè? In een oogwenk staat er toch? In een ondeelbaar ogenblik. Nou, dat is een atomos, staat er letterlijk. Nou, dat is snel, hoor. Ja? Goed. Dan zal de vereniging met hem zijn beslag krijgen. Hij staat dan gereed om het koningschap over de gehele wereld te aanvaarden en de wederoprichting van alle dingen te bewerken met de zijne. Dat is de situatie die direct aan het moment van het blazen van de zevende bazuin voorafgaat. Ja? Dat heb ik vanavond gewoon even neer willen zetten, willen schilderen. En ik denk dat Paulus, dat hij dat ook terecht in 1 Korinthe 15 vers 51 een geheimenis noemt. Ten slotte. Ik hoop dat dat overgekomen is vanuit de vorige studies, maar ook nu, dat het gaat om één zaak, om één moment. En dan hebben we de twee getuigen die uit het dodenrijk opstaan. Dat valt dan samen met het terugkeren van Jezus. Het valt ook samen met het verschijnen met hen. En het veranderd worden in een punt des tijds. En de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dan weet je dat even. Ja? En niet denken, oh, dat krijgen we allemaal punt 1 een jaar, punt 2, 3 jaar. Nee. Dat is dus één zaak, één moment. En daarom hebben we die situatie geschetst. Om vervolgens de afzonderlijke gebeurtenissen te beschrijven. En je weet, de twee getuigen hebben we al gehad. Maar om vervolgens nu, bij die zevende bazuin, de afzonderlijke gebeurtenissen te beschrijven. Zodat we er een totaal beeld van krijgen naar onze kennis op dit moment. En dan zullen we de volgende keer, dat is volgende week woensdag al, avond 21, bezig zijn
met het gebeuren zelf, namelijk de wederkomst. Nou, dat is fijn. Daar verheug ik me al op. Ik verheug me ook om daarover te hebben. Ja? Goed, zullen we bidden?